Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 5 ben ik in 1998 beland. Ik schreef als een malle in dat jaar, want er gebeurde zoveel. En ook in het dagboek van 98 ben ik in alles onwijs eerlijk. In aflevering 61 zit ik tijdens Duits te pulken aan mijn laatste bloedkorst op mijn gezicht. Haalt Dion me op voor een ritje in de auto van zijn ouders. En chatten Marleen en ik op ICQ met een gast uit Moskou die haar, na het zien van een foto van Marleen, pretty noemt. ...6 april 1998, maandag, 22 uur 21. Dan volgen nu mijn gemiddelde cijfers van hoog naar laag. Wiskunde A, 7,0. Nederlands, 6,9. Duits, 6,8. Engels, 6,6. Economie 2, 6,6. Aardrijkskunde, 6,4. Geschiedenis, 6,3. Economie 1, 6,3. Deze gemiddelden tellen voor de helft mee voor de uiteindelijke cijfers. De andere helft komt natuurlijk van de eindexamens, volgende maand. Het is niet gigantisch hoog allemaal, vooral heel veel zessen. Maar afgerond naar boven tel ik 5 zevens en 3 erg hoge zessen. Die 6,3 voor geschiedenis vind ik jammer. Ik ga dat schoolonderzoek misschien nog herren. Dat wordt dan wel een mondeling bij mevrouw Terlinge. En Terlinge heeft het niet zo op mij, dus dat kan best moeilijk worden. Maar met deze gemiddelde mag het eigenlijk niet meer misgaan. En dan heb ik ook nog eens 8 vakken. Ik mag altijd nog 1 vak laten vallen. Economie 1 bijvoorbeeld. Ik moet mijn examens wel heel erg verneuken als ik nog wil zakken. Algemene letteren, here I come. Vanmiddag was ik bij Marleen. Ze zat te internetten. Ik keek mee. Haar moeder kwam thuis van werk en ging op de bank zitten. Ze vroeg hoe ik er op school voor stond. Ik vertelde over de vele hoge zessen. Ze knikte en vroeg wat ik ook alweer wilde gaan studeren. Algemene letteren. Ze zei, ja, en waar gaat het dan over? Ik legde uit dat het een hele brede studie is, waarmee je nog alle kanten op kunt. Marleens moeder zei weer, ja, en een studie dus voor mensen die iets met letteren willen, maar nog niet weten wat. Ik knikte maar. Ze vroeg me hoe ik bij algemene letteren was gekomen, of ik een open dag had bezocht. Dat had ik niet. Ik ken het via Amber en haar folders. Ik had geen zin meer om over algemene letteren te praten. Laatst moest ik het er bij de familie Venema ook al over hebben. Ome Karel vroeg wat ik ging studeren, algemene letteren. Hij moest daar om lachen. Hij zei, algemene letters? Wat is dat nou weer voor een studie? Ze verzinnen ook van alles tegenwoordig. Het alfabet heeft toch gewoon iets van 25 letters? Je begint bij A, je eindigt bij Z. Daar hoef je echt niet jaren voor te studeren, hoor. Of leren ze je bij algemene letters hoe je het alfabet achterstevoren kan opzeggen? De hele familie lachte. Ik zag papa zijn schouders ophalen. Hij wist het ook allemaal niet. Oma zei dat ik het lekker zelf mocht weten. Maar ze hoopte wel dat ik daarna een baan kon krijgen. Ome Karel zei dat ik na mijn studie zo aan de slag kon bij het woordenboek. Daar zijn ze dol op letters. Mijn familie weet niks van studeren. Bij de Venema's ben ik de eerste die ooit naar een universiteit dreigt te gaan. En wat letteren betekent, weten ze ook niet. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook best moeilijk om uit te leggen wat algemene letteren precies inhoudt. Ik weet wel vrij zeker dat we niet het alfabet gaan behandelen. Marleens moeder vroeg ook nog even tussendoor hoe het dan verder moest tussen Marleen en mij. Dat komt heus wel goed hoor, mam, riep Marleen van achter de computer. Ja, dat komt heus wel goed. ...7 april 1998, dinsdag, 16 uur 11. Bij Duits zat ik vandaag te pulken aan mijn laatste bloedkorst op mijn gezicht. Ineens liet het los. Met het korstje in mijn handen riep ik iets te hard yes door de klas. Mevrouw Hofman keek naar mij en vroeg wat er passiert. Ik hield de bloedkorst van mijn hoofdwond tussen duim en wijsvinger omhoog en zei dat hij eraf was. Mevrouw Hofman zei, im Deutsch, Ronald. Ja, Jezus. Dus ik zei iets van, ich hatte eine Wunde am Kopf, Blut und so weiter. Ich weiß nicht, was Korst im Deutsch ist, aber meine letzte Blutkorst ist jetzt abgefallen. Een paar meisjes zeiden, godverdamme. Mevrouw Hofman bleef me even aankijken en zei toen alleen maar, ach zo. Ik ben blij dat de korsten weg zijn. Ze jeukten soms als de neten. En nu heb ik weer een mooi gaaf gezicht. Net als voor het brommerongeluk. Ik heb dat laatste korstje in mijn broekzak gedaan en mee naar huis genomen. Het is best een dikke korst. Ik kan het weggooien, maar dan gooi ik een deel van mezelf weg. Dat voelt raar. En het is mijn laatste lichamelijke herinnering aan een best wel heftig ongeluk. Zoiets ga ik niet zomaar in de prullenbak gooien. Ik moet mijn korst wel verstoppen, want als mama tegenkomt, ligt het zo bij het vuilnis. Ik heb nog wat oude voetbaltrofeeën. Eentje heeft een deksel erop, daar komt mam nooit volgens mij. Ik doe mijn korst daar wel in. Ik heb trouwens nog wel een lichamelijke herinnering aan het ongeluk. Het litteken boven mijn linkeroog. Dat streepje gaat volgens mij nooit meer weg. Mooi woord, litteken. Het zegt precies wat het is. Een teken dat er geleden is. Dat heb ik wel, een beetje. April 1998, vrijdag, 15:31. Dion heeft eergisteren zijn rijbewijs gehaald. Vanmorgen stond hij ineens met de auto van zijn ouders voor onze deur. Hij vroeg of ik een stukje met hem mee wilde rijden. Hij reed goed en heel voorzichtig. Hij kende alle verkeersregels en hield zich eraan. Ik heb weinig met autorijden en nog minder met auto's, maar nu ik een uurtje met Dion in de auto heb gezeten en ik besefte dat hij kon rijden naar waar hij maar wilde, kreeg ik ook zin om dit te kunnen. Rijlessen zijn duur. Ik vraag me af of papa en mama mijn rijlessen willen betalen. Sommigen krijgen hun rijlessen van hun ouders als ze tot hun 18e niet roken. En niet roken is bij mij nogal mislukt. Maar mijn ouders hebben me ook nooit rijlessen beloofd bij niet roken. Eigenlijk is het dus hun schuld dat ik rook. Maar ik neem het ze niet kwalijk, want ik ben blij dat ik rook. Het is erg lekker en je hebt altijd wat te doen. Als pap en mam mijn rijlessen toch willen betalen, doen ze dat dus niet omdat ik tot mijn 18e niet heb gerookt. Als zij mijn rijlessen betalen, is dat uit pure liefde voor mij. Dat is veel mooier dan wanneer je het krijgt omdat je koos rookloos bent gebleven tot je 18e. Want ja, roken is zo slecht en bla en bla en bla. Hier, je rijbewijs lieverd, omdat je zo gezond bent gebleven tot je 18e. Pas op, het licht staat op rood. Remmen, nee, niet extra gas geven. Boom. Auto-ongeluk, dood. Wel gestorven met schone longen. Tijdens de autorit hebben Dion en ik veel besproken. School en eindexamens en de studies die we willen gaan doen. Als Dion slaagt, gaat hij in Rotterdam International Management studeren. Ik begrijp dat niet. Het is volgens mij niks voor hem. We lijken best een beetje op elkaar, maar ik ga nog liever naar een concert van vader Abraham dan dat ik International Management ga studeren. Dat heb ik niet tegen hem gezegd. We moeten elkaar steunen in onze studiekeuze. Dat doet hij ook bij mij, terwijl hij vast wel doorheeft dat ik algemene letteren soms best vaag vind. Maar dan zegt hij juist dat algemene letteren echt iets voor mij is. Algemeen en breed en niet te specifiek. Beetje letteren, beetje cultuur, van alles wat. We hebben het ook over onze vakanties gehad. We gaan niet alleen met een grote groep zeilen. We gaan ook nog naar Italië, naar het Gardameer. Met go-go tours voor ongeveer 444 gulden. We gaan samen met Marleen, Floor en Marco. Een fijn groepje. Mijn vriendin, haar beste vriendin en mijn twee beste vrienden. Dion vroeg zich af of Floor tegen die tijd nog steeds met die rijke gast zou gaan, DJ. Hoezo, vroeg ik. Dion had wel zin in een vakantieromans met Floor. Hij zei dat hij dan wel even moest kijken waar en wanneer ze konden neuken. We hebben met z'n vijven twee tenten. De drie jongens gaan bij elkaar in een tent. De twee meiden hebben samen de andere tent. Dion wilde weten of ik met Marleen al een seksplan had opgesteld voor deze Italië-vakantie. Hij wilde best rekening houden met onze behoeften en was bereid om zijn neukplannen daarop af te stemmen. Ik vertelde hem dat er nog geen seksplan was. Dion dacht na en vroeg toen: zijn jullie ochtend- of avondneukers? Ik twijfelde. Dion zei: mijn ouders zijn bijvoorbeeld echte ochtendneukers. Ze zijn eigenlijk vooral supergeil op zondagochtend, want dan hoor ik ze. En zo heeft iedereen een voorkeursmoment voor seks. Wanneer zijn jullie het geilst? Ik antwoordde dat dat toch wel vaak 's nachts was. Dion schudde zijn hoofd en zei dat hij daar niet te veel rekening mee kon houden, want 's nachts wilde hij tukken in de tent. We komen er wel uit, beloofde ik hem, want Marleen en ik doen het tegenwoordig echt overal. Dat vond Dion fijn om te horen. Veel seks, heel goed, zei hij, om meteen te vragen of ik ook nog wel eens zat te tossen. Dion kent veel woorden voor onaneren. Ik zei dat ik heus nog wel toste. Ook dat vond Dion fijn om te horen, want volgens hem verlangt moedertje natuur nou eenmaal dat er gemasturbeerd wordt. Hij vertelde dat jongens, gemiddeld genomen, om de dag de snaak sjorren. Hij zei, dus met 3 jongens in Italië, 10 dagen in 1 tent, dan zit je sowieso al op 15 trekbeurten in totaal. Kun jij een beetje stil rukken, Ronald? Ik lachte en zei, wat moet, dat moet. Fijn, lachte Dion. En Marco? Ik zei dat ik geen idee had of Marco veel geluid maakte bij het masturberen, maar dat ik wel durfde te gokken dat hij er bovengemiddeld vaak aan trok. Oh, maar dat geeft helemaal niks, zei Dion best serieus. Dat is juist hartstikke goed. Hij vertelde dat hij niet zo lang geleden iets had gehoord over een verband tussen niet vaak genoeg klaarkomen en kanker. Je moet een paar keer per week klaarkomen. Dat helpt tegen allerlei vormen van kanker of zoiets. Dion had een hele theorie die ik niet helemaal kon volgen, maar hij concludeerde dat je dus eigenlijk vaak genoeg moest masturberen voor je eigen gezondheid. Hij noemde het tossen tegen kanker. Toen we weer bij mijn huis aankwamen, parkeerde Dion de auto best goed en vertelde hij dat Nathan ook masturbeerde als hij er eigenlijk helemaal geen zin in had. Dat vonden we allebei wel erg ver gaan. Tegen je eigen wil in zitten rukken, dat doe je toch niet? Dat is zelfverkrachting. Als ik niet geil ben, blijf ik gewoon van mezelf af. Handjes thuis, Ronald. April 1998, zondag, 1 uur 23. De zaterdag zit erop. Meestal ben ik op dit uur in de nacht best beschonken, maar vanavond heb ik maar 2 bier gedronken, bij Marleen thuis. We zouden eigenlijk uitgaan, maar toen ik vanavond om 9 uur bij haar langs ging, zat ze achter de computer in de huiskamer. Ik ging naast haar zitten, ze zat op ICQ. Daar zit Marleen heel veel op. Met ICQ kun je via de computer chatten met mensen van over de hele wereld. Het leek me altijd een beetje nerderig, iets voor mijn broertje. Maar toen ik vanavond een tijdje naast Marleen zat, bleek dat chatten op internet best geinig. Marleen vroeg of ik ook even wilde. Er was een Italiaan die tegen me aan ging zitten chatten. Hij vroeg in het Engels of we vandaag in Nederland lekker weer hadden gehad. Ik vond het vandaag fris en grijs, dus ik schreef, it wasn't sunny today. Het bleef even stil aan de andere kant, dus vroeg ik maar hoe het weer bij hem was. Hij had redelijk lekker weer gehad, maar er was wel weer onweer voorspeld, dus dat was afwachten. Zo cool om zomaar iemand uit Italië te spreken. Wat later chatte ik met iemand uit Amerika. Het was bij hem pas middag en zijn nickname was Lennon Lives. Hij wist veel over de Beatles, ik zei dat ik ook best fan ben. Lennon Lives vroeg of ik wist dat Paul McCartney eigenlijk al meer dan 30 jaar dood is. Ik wist van niks. Ik zei dat bij ons in Nederland wel bekend was dat John Lennon al een tijdje dood is. Lennon Lives legde uit dat Paul McCartney een auto-ongeluk had gehad en dat een dubbelganger sindsdien zijn plaats innam. Ik vertelde hem dat ik een brommerongeluk heb gehad. Hij vond dat vervelend om te horen en vroeg of het weer goed ging met me. Dat gaat het. Marleen vond het niet zo'n interessant gesprek en vroeg of we weer met iemand anders konden chatten. We kwamen uit bij een gast uit Moskou met de nickname Jack. Marleen's nickname is trouwens Ernie. Ha, Jack en Ernie. Bij Jack was het 2 uur later dan bij ons en op de koudste dag kon het bij hem wel 30 graden vriezen. Ongelooflijk. Marleen en ik hebben de rest van de avond met hem zitten chatten. Jack vertelde dat hij fan was van de film Titanic. Marleen schreef meteen terug, me too. Jack zei dat hij op ICQ Jack heette, omdat de hoofdpersoon in de Titanic Jack heet. Marleen vroeg of hij dan net zo knap was als Leonardo DiCaprio. Hij schreef, I'll send you a picture. Via e-mail stuurde hij een foto van zichzelf. Hij had een cowboyhoed op en een peuk in zijn bek. Heel Amerikaans, zeker voor een Rus. Marleen zei, knappe vent. Ze printte hem uit, maar dat mislukte, want de printer verneukte zijn hoofd doordat de inkt op was. Ze ging hem later nog wel een keer uitprinten. Marleen stuurde hem ook een foto van haarzelf. Jack schreef direct, wow, you are pretty. Wanna be my rose? Daarachter stonden een punt, komma en een haakje sluiten. Ik dacht dat dat een foutje was, maar Marleen legde uit dat, als je die tekens een kwartslag draaide, een gezichtje was dat een knipoog gaf. Dat is ICQ-taal. Net om 1:00 zei ik dat ik naar huis ging. Marleen vroeg of ik niet bleef slapen. Dat wilde ik eerst wel, maar ik ben moe en ik moet aan mijn her voor geschiedenis werken. Dus een beetje fit op morgen. Ze begreep het en zei dat ze dan nog even bleef ICQ'en met Moskou. Het was een bijzondere avond. Ongelooflijk om met iemand uit Italië te praten en dan hup, weer door naar Amerika en dan nog even vragen hoe het in Moskou is. Ik wil ook internet. April 14, 1998, dinsdag, 15:59. Ik liep vandaag door de sneeuw. Waar komt die ineens vandaan? Het is halverwege april. Mama vond het grappig dat het sneeuwde en zei, ach ja, april doet wat hij wil. Vera zuchtte daar heel hard om. Ze is bijna 14 en kan tegenwoordig echt niks meer hebben van mama. Maar ik liep dus door de sneeuw naar de bieb. Ik had lijm het been van Willem Elschot nog thuis liggen. Ik had het boek al een keer verlengd, maar ik heb het nog steeds niet gelezen. En nu was ik alsnog te laat met inleveren. Bij de inleverbalie van de bieb stond de staart. Beetje kut, want hij had mij dit boek weken geleden opgedrongen. Hij pakte het boek aan, zei dat ik helaas te laat was met inleveren en dat ik dus een boete moest betalen. Ik haalde mijn schouders op, niks aan te doen. Ik nam mijn verlies. Die boetes zijn meestal ook wel te betalen. De staart keek om zich heen. We waren alleen. Toen boog hij zich voorover en fluisterde dat hij een dealtje met me wilde sluiten. Het leek wel of hij me een kilo cocaïne wilde aansmeren, maar hij zei dat hij mijn boete zou kwijtschelden als ik hem kort wilde vertellen wat ik van lijm het been vond. Ik dacht heel even na, kan ik me hier doorheen bluffen? Maar dat ging niet lukken. Ik had echt geen letter uit dat boek gelezen. Nou, vroeg hij. Ik gaf eerlijk toe dat ik het niet gelezen had. De staart keek me lang aan zonder wat te zeggen. Ik zei dat ik schoolonderzoek had gehad en een brommerongeluk en dat ik nu nog moest leren voor een her, geschiedenis. Dus dat het er gewoon nog niet van is gekomen. De staart haalde heel diep adem, legde lijm het been op een kar met andere ingeleverde boeken en hield zijn hand op. Hij zei, 60 cent alsjeblieft. Ik zou hier kunnen schrijven dat op dat moment de biepdeur openging en er een vlaag ijskoude lucht naar binnen woei. Dat zou hier echt prachtig passen, maar dit is een dagboek, dus ik moet niks gaan zitten verzinnen. Ik hou me bij de feiten en schrijf op wat er echt gebeurde. Ik gaf de staart een gulden. Hij vroeg of ik het niet gepast had, dat had ik niet. Hij zuchtte, deed de kassa open en haalde er 8 stuivers uit. Terwijl hij ze 1 voor 1 voor me op de balie legde, zei hij dat ik voortaan mijn boeken op tijd moest inleveren. Hij draaide zich om en liep weg met de kar met boeken. Hij liep best wel krom. Dit was aflevering 61 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Stuur een mail naar ronaldvenema78@gmail.com of kom naar ronaldvenema.nl, een prachtige website met foto's en filmpjes, etc. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ome Karel vindt dat ik moet werken aan een kutjeugd, anders word ik nooit schrijver.